Dit is Taylor's Era.
Annelotte Prins en ik, Sophie Rutte-Frans, vertellen je in deze podcast wekelijks alles wat je moet weten over de allergrootste popster van dit moment, Taylor Swift.
We bereiden je voor op de Eras Tour, bellen met Swifties voor live concertverslagen,
doorgronden de roddels en geruchten en proberen het fenomeen Taylor Swift beter te begrijpen. Maar we brengen natuurlijk vooral een ode aan onze favoriete popster.
Are you ready for it?
Luister nu naar Taylor's Era op Spotify en Podimo.
See you there.
Mijn naam is Mette Tevelde en tegenover mij zit...
Wilbert. En ik heb vrij veel last gehad van neerslachtigheid, eigenlijk nog steeds wel in het leven. En depressies. En volgens mij gaan we dat proberen op te lossen.
We gaan jou redden.
En de rest van de mensen.
En de rest van de mensen. Ja.
Wie redt Wilbert? Dat is de vraag. Wie helpt hem bij de kwesties en problemen van vandaag?
Luister naar Wie redt Wilbert en de rest van de mensheid. Een podcast van de VPRO voor NPO Luister.
Dag lieve queer baby's en andere luisteraars. Welkom bij Damn Honey. De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen.
Mijn naam is Nidia.
En ik ben Marilotte.
En dit is aflevering 72.
En aflevering 72 is niet zomaar een aflevering. Nee, het is tegelijkertijd ook een feest om te vieren dat deel 2 uit onze boekenreeks voor jonge mensen in de winkel ligt. En dat boekje heet Queer Baby. En Queer Baby gaat over verrassing, anything queer zijn en allerlei vragen die je als jong mens misschien hebt over gender en seksualiteit. Zoals, hoe weet ik of ik lesbisch ben? Moet ik uit de kast komen? Is het normaal dat ik twijfel of ik trans ben? Is het normaal dat ik twijfel aan alles? Enzovoort.
En nu zijn Marilotte en ik ook maar gewoon één lesbie meid en één cis-hetero meid. Dus wat we hebben gedaan is heel veel queer mensen vragen om hun verhalen. En vandaag hebben we twee van die geweldige jonge queer mensen in de studio om met hen te praten over queer zijn.
Ja, en fantastisch jong queer mens nummer 1 is Arunya Gio, 19 jaar. En zij viel ons pre-corona in de armen op lievelingslesbisch feest Janie. Godsamme, ik mis het.
Lang geleden
is het al echt hoor. Dat voelt echt prehistorie. Ze is Insta-ster en behalve drop-dead gorgeous foto's maken, spreekt ze zich op haar platform ook steeds meer uit over maatschappelijke onderwerpen. Hallo, welkom Arunya.
Thank you. Ik ben echt blij. Het duurde echt lang voordat we...
Voordat dit gebeurde.
Ja, het
echt meeten.
Maar
ja.
Echt lang, inderdaad.
Precies.
Gast nummer 2 is Sharmila. Ze is 18 jaar en we leerden haar kennen tijdens een fotoshoot waar ze aan het werk was als een make-up artist. En toen kwamen we erachter dat wij dezelfde geboortedag delen, namelijk 17 november. Dus nou, de luisteraar begrijpt, wij waren meteen connected for life. Fun fact, we hebben ook nu semi dezelfde outfit aan. En toen zei ik, nou, ik wilde eigenlijk een gele broek aandoen. En toen zei jij, ik wilde eigenlijk een geel shirt aandoen. Dus zo zie je maar weer, we zijn echt connected for life. Los van fotoshoots doet Sharmila nog veel meer werk als make-up artist. Maar in het bijzonder wil ik even je nieuwste initiatief noemen. Namelijk de Transformation Masterclass. Waarin je een veilige omgeving biedt voor transpersonen om zichzelf te zijn en te spelen met make-up. En je geeft daarin ook coaching over genderexpressie.
Yes, en thank you.
Fantastisch. Ja, welkom.
Dank je wel. Heel veel zin in.
Voordat we gaan praten over anything queer zijn... Nidia, go. Wat was je feminist van de afgelopen weken?
Ja, weken. Het is iets wat me opvalt. Ik heb de laatste tijd steeds minder geduld voor vrouwen die hun wensen of grenzen niet aan kunnen geven. En dan bedoel ik niet in bed of zo of bij overschrijdend gedrag, maar gewoon van het eromheen dreigen doen. Dus je zegt bijvoorbeeld, zullen we afspreken? Ja, nou, ik wil wel, maar... En dan denk je, zeg gewoon nee, het komt me nu even niet uit. Weet je wel, dat soort van altijd maar lief willen zijn of altijd maar mee willen gaan. We hadden het hier net ook eventjes voordat we gingen opnemen over dat je telefoneert met van die irritante callcenters. En dat je dan als vrouw zijn ook wel vaak geneigd bent om een beetje zo... Ja, sorry, maar...
Heel beleefd over te komen.
Ja, precies. Ja. En dat, nou ja, dat had ik dus de afgelopen tijd een paar keer dat ik dat merkte en dat ik dacht, dit stoort me heel erg. Terwijl, het wordt je aangeleerd.
Zeker.
Dus ja. het is niet mijn recht om dat dan heel vervelend te vinden.
En mannen doen dat veel minder, heb je het idee? Of is het echt gericht op vrouwen?
Mijn frustratie?
Ja.
Ja, ja, ja.
Dat is niet iets wat mannen doen, bedoel ik. Dat eromheen draaien.
Ja.
Ja.
Dus dan, maar wat wil je daarmee zeggen dan?
Ja, nee, gewoon omdat...
Dat ik het dus vervelend vind bij vrouwen is dus eigenlijk seksistisch.
Ja, omdat vrouwen het doen.
Ja, goed.
Hallo. Marilot.
Ja, jij ging even heen en weer rennen om een deur dicht te doen. Ja, adem in, adem uit. Vertel.
Ik had
jouw feministing.
Ik ben normaal altijd zo buiten adem al tijdens de feminist. En nu alweer. Ik heb even een situatie waarvan ik jullie wil voorleggen. Dat ik jullie wil voorleggen omdat ik in de war was van in hoeverre dus een feminist in is. De situatie is dit. Ik ging met mijn vriendin naar het museum en het was heel erg heet. Dus ik had mijn Jane Fonda pakje aan en dat noemt Cato altijd zo. En dat is een heel strak lichtpaars pakje. Het is een soort gympakje, tweedelig. En het is, als ik dat aan heb, nogal van kont en tieten. Dus als ik ermee over straat loop, dan stijgt het aantal catcalls ook significant. En dat is dan iets wat ik dan voor lief neem. Nou, ik dat pakje aan, hartstikke leuk, naar het museum. En na het museum zaten we op het terras. En toen kwam er een jongen onze bestelling opnemen. En het was meteen awkward, want hij was zo aan het kijken naar mijn borsten. En toen kwam de vraag, hey, waar heb je dat pakje gekocht? Mijn vrouw heeft ook dikke tieten, maar hij zei niet dikke tieten. Hij deed zo'n beweging maken van, nou,
sukke met me.
En toen kwam dus die vraag van, nou, waar heb je dat gekocht? En het was hij deed heel awkward. En hij was ook best wel onverstaanbaar. En hij was wel heel erg aan het staren. Nou, ik wist al niet zo goed wat ik met de situatie aan moest. Dus ik zei gewoon naar waar dat pakje van was. En toen ging hij weg met nog wat ongemakkelijk gekijk en gelach. En Cato, die is op dat soort momenten altijd van, jemig, het kan niet. En we moeten onze bestelling gewoon opnemen. Wat een viezerd. En ik hoorde mezelf dan tegen haar zeggen, ja, maar ik heb ook dit pakje aan. En als ik had gewild dat mensen niet naar mijn tieten kijken, dan had ik het niet aangetrokken. En nu vraag ik me dus af, heb ik te veel omarmd dat idee van, als ik dit pakje aan heb, dan vraag ik een beetje om dit soort opmerkingen. Want het is wel echt heel erg mega kont en tieten en zo. Dus wat vinden jullie
ervan? Het oordeel. Ja.
Ik denk dat het niet echt, ik denk dat je er gewoon bewust van was wat je aan had. Dus niet dat je denkt van, oh, ik heb er nu om gevraagd, maar meer van, ik ben er bewust van. Dus dan kun je die opmerkingen verwachten. Waarschijnlijk stond je daar gewoon bij stil dan.
Ja, maar het is dan een beetje, omdat het zo'n awkward situatie was, toch? Vraag ik me dus af, had ik hier dan iets van moeten zeggen? Is het niet oké dat hij in die rol mij aan, zeg maar, zo deed? Lok ik dat uit met dat pakje?
Nou ja, nee. Nee. Nee, want kijk, jij kiest uiteindelijk zelf wat je aantrekt. En dat andere mensen daarop reageren, ja, dat is hun keuze. Het is niet alsof jij gaat zeggen, kijk naar mij, content-titel. Je gaat niet zo over straat heen.
Nee, maar ik dacht dus wel, als ik iemand anders, zeg maar, met mijn figuur in dat pakje zou zien lopen, zou ik ook even kijken. Maar omdat ik zou denken, hey, leuk, meid, scheid aan alles en lekker voluptueus lijf.
Dat is het verschil tussen iemand die gewoon kijkt en misschien zelfs nog even zo van, yes, joe, weet je wel, lekker.
Precies, kijk eens anders. Ja. Ja.
En daar hebben we het natuurlijk heel vaak over. Van, vaak voel je zelf wel aan wat vies is en wat niet vies is. Maar blijkbaar zijn er heel veel mensen op deze wereld die zelf dat niet, terwijl ze de viezerd zijn, dat dus niet doorhebben.
Ja, en ik denk dat dit dan weer zo'n situatie was waar ik ook gewoon niet helemaal de vinger op de zere plek kon leggen of het nou iets viezigs was.
Maar het kan natuurlijk ook zijn dat Cato het echt vervelend vond en jij niet. Dat kan. Een catcall kan, iets kan voor de ene een vervelende catcall zijn en voor de ander een oké opmerking.
Ja.
Ja, wat ik zelf wel in herken is dat ik heel erg lang dacht van, oh ja, weet je, ik heb dit aan, dus dat is justification ervan. Dat is, weet je, dan komt dat ook wel.
Ja.
Maar dan ga je dus het goed praten dat iemand jou catcalled.
Ja, precies.
En dat doe je heel onbewust, want je bent je ervan bewust dat het gaat gebeuren. En dan gebeurt het en denk je, ah ja.
Oh ja, zie je
nou. Dit ook zie aan. Wel.
Maar dat is omdat het ook zo vaak gebeurt. Als je zeg maar iets aandoet wat een beetje revealing is, dan weet je al wat er gaat komen. Ja, en dan ben je er al een beetje oké mee, omdat je toch niet echt iets eraan kan doen.
Ja, precies. Want ik trek het ook heel bewust aan. Ja, 's ochtends precies. Van oké, nou komen de catcalls. Heb ik daar space voor, nou oké, prima, want ik vind het leuk om dit ding aan, of ik voel me wel lekker vandaag, prima, kan het wel aan. En dan trek ik hem aan en ga ik en dan zijn ze daar. En dan kijk ik er niet eens meer van op.
Nou, ik denk dat het ook meer ongemakkelijk en apart is, omdat je zeg maar op een terras zit en hij zijn werk aan het doen
het
is.
Was, het was die rol ook, denk
dat
ik.
Dat is gewoon raar.
Ik had het alweer anders gevonden als hij aan het tafeltje naast ons zat en ons aangesproken had, denk ik.
Het is niet professioneel van hem.
Nee.
Dat zeker niet.
Nee, dat is oké.
Nee, en los daarvan, ik denk dat het ook een stuk gewenning is, catcalls.
Ja, nee,
voor mij is het gewoon heel normaal om elke dag uitgescholden te worden inmiddels. klinkt heel gek, maar het is voor mij gewoon...
Ja, erg eigenlijk. Het is verschrikkelijk.
Ja.
En het is letterlijk nu soms zo dat ik gewoon... Dat heet niet staat te springen als een dag niet gebeurt. Denk van, oh wow, vandaag was even een goede dag.
Ja.
Dat is dat je dan, als het dan maar bij één keer uitschalden blijft. Dat is eigenlijk heel gek dat dat zo is. Maar dat is met de tijd wel, denk ik, heel erg ook gewoon in onze maatschappij heel erg gekomen.
Ja, en hetzelfde inderdaad met catcalls. Mm-hmm. Dat iemand mij, you calls, achterna roept. Dan ben ik ook gewoon heel erg
gewend. Ja, je bent er.
Ja. Het is crazy.
Het is armoedig.
Ja. Arunya, had jij iets minst feministisch?
Ja, nou, ik moest erover nadenken. Ik had het nog aan mijn moeder gevraagd. Van, heb jij enig idee wat ik zou kunnen antwoorden op deze vraag? En toen kwam ze met een goed idee. Ik was vorige week kamperen in Italië en we stonden op een camping. En ik heb natuurlijk veel dingen in mijn story gedeeld en zo. En veel mensen hebben niet echt een hele duidelijke beeld. Ja, een duidelijk beeld van Instagram versus reality. Die denken dat ik in een groot hotel ergens in Italië zit. Ik stond gewoon lekker op de camping.
Heerlijk.
Ja, dus en ik vond het helemaal prima. Dus ik was met mijn zusje onderweg om af te wassen in mijn camping outfit. Lekker tokkie. En op een gegeven moment word ik dus herkend op die camping. Iemand van mijn volgers was daar dus op die camping. En die zei van, hey, ben je Arunya? Ik zo, oh nee.
Ik dacht, ze zijn erachter. Door de man. Er rijdt gewoon een meid die eraf was moet doen op de camping.
Dus nou, toen kreeg ik een klein beetje stress. En eventjes kort gepraat. En toen liep ik terug naar boven. En mijn moeder zei van, ja, waarom heb je geen praatje met hem gemaakt? Toch leuk, hij is toch gewoon een volger van jou? Toen zei ik zo, mam, kijk hoe ik eruit zie. Dat kan toch niet? Nou. En toen dacht ik, ja, maar weet je, ik heb wel gewoon dat ik op mijn Instagram elke keer preach van, jongens, Instagram versus reality, dat ik ook wel gewoon af en toe foto's post zonder make-up en zo. En gewoon, maar dan ben ik nog steeds zelf in controle. Laat ik nog steeds zelf zien.
Yeah.
En nu had ik zoiets van, eigenlijk is het echt erg dat ik nu niet met deze persoon wil praten, omdat ik mezelf er niet uit vindt zien, terwijl ik het wel op mijn social media preach een beetje. Dus
ja. Goeie hoor.
Goeie,
je moet je moeder goed onthouden.
Ja, zeker. Ik vond het wel scherp.
Ja, ja. Charmila.
Ja, poeh. Ik moet nog steeds nadenken. Ik denk dat het mijn feminist is. Ja, het heeft vooral te maken met ook eigenlijk wel zelfbeeld. Dat ik heel erg heb gemerkt dat ik me de afgelopen weken toch weer een beetje heb geconditioneerd in. Is dit wel acceptabel wat ik aan heb? Weet je, als ik hier naartoe ga, dan moet ik wel make-up op. Want anders gaan mensen, weet je, dan gaan mensen misgenderen. Dat ik me heel erg daarop weer ging aanpassen. En uiteindelijk dacht ik weer van, maar waar? Ik zoals vanochtend ook. Ik wist van, weet je, we gaan foto maken. Dus vandaag moet ik dan wel er goed uitzien, weet je. Maar wanneer? Dan denk ik nu weer van, maar ik zie er altijd goed uit. Fuck dat.
Ja, precies. Ja. Maar ik herken mezelf er ook wel in, hoor.
Ach, ja. En dat je allemaal denkt, even toch? Actief weer aan moet herinneren dat je er gewoon fucking goed uitziet.
Ja. Absoluut. Maar ik denk dat dat voor mij het meest feminist was van de afgelopen weken. Dat ik echt gewoon weer dacht van, ik zei ook letterlijk gewoon tegen mijn zusje van, ja, vandaag is zwerver Charmila weer, weer op straat. En dan denk ik ook weer van, maar dat één, dat moet ik niet zeggen. Een tweede,
waarom?
Omdat ik alleen met een joggingbroek en een hoodie rondloop en op mijn slippers. Wat maakt dat uit?
Ja.
Ik denk dat dat eigenlijk het meest feminisme was van de afgelopen weken.
Oh ja.
Tijd voor post.
Tijd voor post.
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 Eerst, zoals tegenwoordig altijd, een leuk bericht van Laura. Hoi Marilotte en Nydia. Ik moest vandaag naar de huisarts in verband met 2 abscessen, ontstekingen in mijn liezen. Ik was er al eerder voor bij de huisarts geweest, maar het ging helaas niet over, dus ik moest nog een keer. De vorige keer had ik me speciaal voor mijn huisartsenbezoek geschoren. Ik kan je vertellen dat je vulva en alles scheren terwijl er 2 ontstekingen zitten niet prettig is. En de laatste tijd scheer ik eigenlijk ook alleen als ik daar zelf zin in heb. Soms elke keer, elke paar dagen of elke week en soms 3 maanden niet. Voor mijzelf en binnen mijn relatie is dat helemaal prima, maar toch overwoog ik me vandaag weer te scheren, speciaal voor de huisarts. Maar ik hoorde jullie stemmen in mijn hoofd en heb besloten het lekker niet te doen. Want waarom de fuck zou ik, als ik daar zelf helemaal geen zin in heb en het zelfs pijnlijk is en ongemakkelijk voelt? Ik was stiekem een beetje trots op mezelf. En dit had ik een tijd geleden en zonder jullie podcast nooit gedaan. Thanks en liefs.
Yay!
Oh.
Wat een heerlijk overwinningsbericht.
Ja. Yeah.
Het poststuk. Komt-ie. Hallo, fantastische heldinnen. Vandaag was ik samen met een vriendin lekker topless aan het zonnen bij een buitenbad. Een medewerker kwam naar ons toe en zei dat een kind had geklaagd dat we geen topje aan hadden en vroeg of we die aan wilden doen.
Om de medewerker niet te belasten hebben we gedaan wat ze vroeg en vervolgens ons ongenoegen geuit via een mail naar het zwembad. Ik vind dit dus echt heel netjes, hè? Dat ze dus dachten van oké, we gaan niet bij haar neerleggen, we gaan even mailen. Goed gedaan. Dit werd gelukkig snel gelezen en er kwam meteen een meneer naar ons toe om hierover in gesprek te gaan. Helemaal top. Totdat hij ons topless zonne vergeleek met het drinken van een biertje bij het zwembad. Dat mag ook niet, want het is nu eenmaal de regel. Mijn vriendinnen en ik hebben uitgelegd dat we dit anno 2021 niet meer vinden kunnen. Mannen mogen ook topless en het is niet ons probleem dat onze borsten worden geseksualiseerd. We hebben uitgelegd dat dat discriminatie is, omdat mannen het wel mogen. De meneer maakte het toen echter nog erger door te zeggen dat hij eerder ook een man had aangesproken die in een string en bikinitopje zwom. Dat mocht blijkbaar ook niet. Ook al staat in de regels alleen dat badkleding verplicht is. Ik begrijp dat de mensen van het zwembad gewoon iedereen tevreden willen houden. Maar wat als er nu meer mensen zijn die er geen probleem mee hebben dan die er wel een probleem mee hebben? Dan lijkt mij dat het beleid aangepast kan worden. Het zou mooi zijn als deze mensen weten dat er een grote groep mensen is die geen probleem heeft met topless zonnen. Misschien kunnen mijn mede-honingballen ook een mail sturen naar dit zwembad. Boschbad, dus met SCH, @acres.nl, A-C-C-R-E-S. Of naar een zwembad naar keuze, om dan te checken wat hun beleid hierop is of waarvan bekend is dat dit ook niet mag. Het zou super tof zijn als jullie dit willen delen, liefst Suzanne.
Ja. Holy hell.
En waarom ik dacht van we kunnen hem even bespreken, even los van of mensen nou wel of niet gaan mailen. Gewoon even de situatie en wat we vinden van topless zonde. En dit alles. Holy hell, was je holy eerste hell. Reactie.
Je gaat toch zoveel mis.
Ja.
Het is echt.
En hoe?
Weet niet eens waar ik moet beginnen met hoe en vrouw onvriendelijk en queer onvriendelijk. Nou ja, deze plek is, maar ik denk dat dit bij meer plekken wel gebeurt.
Denk ik ook.
Ik weet alleen, ik heb nooit meegemaakt dat er echt iets over gezegd werd of zo.
Ben je een topless zonner?
Nee, ik ben dat niet, maar ik zie het wel gewoon vaak. En dan vind ik er, ik heb er zelf geen probleem mee dat andere mensen dat doen. Nee. Maar ik heb ook nooit gezien dat andere mensen erop aangesproken werden of zo. Dus ik vind dat dan best wel, kijk, dat een kind er dan iets over zegt. Dat vind ik dan geen gekke reactie van een kind.
Nou, vooral als een kind het niet gewend is. En dus ook geleerd krijgt dat borsten dat, iets seksueel zijn.
Dat is dus
zijn.
Wel eigenlijk slecht. Dat een kind dus al dat afstotelijk vindt om te
precies,
zien.
Precies. Ja. En het is dan de vraag van, ga je mee in de wens van het kind? Of geef je dan aan bij het kind van, nou ja, misschien dat jij het een beetje apart vindt. Maar deze vrouwen of whoever daar ligt.
Gewoon kunnen,
moet gewoon daar lekker zelf voor kiezen, ja.
Ja, maar dat vond ook weer een apart ding. Dat zie ik heel vaak bij zwembaden. Maar toen ik nog wel comfortabel genoeg was om te zwemmen. Mm-hmm. Dat dan topless zonnen mag niet. Maar kinderen mogen bijvoorbeeld weer naakt rondrennen.
Mm-hmm.
Dat is wel weer helemaal oké. Okay. Dus,
maar ook niet altijd, hè? Want ik had dus toevallig laatst nog een tweet gelezen. Dat van ene @MrsMartine. En zij tweette, wat een... En dan allemaal van die...
Shitshow.
Ja, van die tekentjes van hier staat een scheldwoord. Vriendin van mij mag haar dochtertje van 2 geen zwembroekje meer meegeven naar de opvang, want dan zijn haar tepels ontbloot. Het moet een zwempakje zijn. Absurd. Het seksualiseren van kinderlichamen. Stop hiermee.
Ja.
Een kind van 2 wat dus geen tepels mag laten zien, want...
Man, dat is dan toevallig een meisje.
Ja.
Ze heeft een vulva. En daarom kan echt niet. Want bij een jongetje doen ze dat niet.
Wat precies hetzelfde natuurlijk eruit ziet.
Echt, echt. Ik weet niet eens.
Ja, ziek.
Maar ook...
Echt ziek.
Het is ook dat dus... vrouwen, of in elk geval deze meiden met borsten, wordt verteld, je mag je tepel niet, je mag niet topless zonnen, je mag je tepels niet laten zien. En dat er dan een
situatie
is.
Ja, nou, we weten niet helemaal niet of het een meneer is natuurlijk. Maar de situatie, dat staat in de mail. Maar ik bedoel, wij weten niet wat de gender van deze persoon is.
Nee, dat is zo.
En dat er dus gezegd wordt, u mag dit hier niet dragen. Dat is,
absurd.
Dat is natuurlijk nog vele malen erger. Nou, vind ik nog vele malen erger dan de situatie met de blote borsten.
Ik ook. Maar het is sowieso zo bizar dat iemand die dan dus als vrouw gezien wordt, mag geen tepels laten zien. Iemand die als man gezien wordt, mag dat, moet juist zijn tepels laten zien.
Ja, maar dit heb ik dus meegemaakt. Ja. Ik voel me niet meer comfortabel om te zwemmen, omdat ik gewoon weet, ik word aangesproken op het feit dat ik een bikini aan heb.
Hmm.
Ik word er gewoon op aangesproken. Er is zo van, jouw soort is hier niet welkom. Dat is gewoon wat ik te horen krijg.
Heftig.
Ja.
Het is dus heel erg op het moment dat je niet voldoet aan de beelden die wij hebben van hoe mannen en vrouwen zich horen te kleden, word je erop aangesproken.
Ja, en dus het seksualiseren ervan.
Ja.
Ja.
Wat dus ook, ik vind het lastig om te zeggen, want ik weet niet hoe het vroeger was, maar het lijkt alsof het dus erger wordt. Alsof dus blote borsten steeds meer gezien worden als
heel erg. En steeds meer geseksualiseerd worden.
Ik denk dat het ook ligt aan bepaalde plekken en mensen waar je mee omgaat en bepaalde kringen. Want ik denk dat het inderdaad nu bijvoorbeeld op openbare stranden erger is. Dus dat mensen het minder vaak doen.
Ook denk vanwege dat het fotograferen natuurlijk.
Ja, dat denk ik ook. Maar bijvoorbeeld op social media wordt het wel wat meer niet geaccepteerd. Want het wordt nog steeds weggebleurd.
Ja, maar je mag het niet laten zien.
Het mag niet. Maar er zijn wel veel vrouwen die nu gewoon alsnog zeg maar tegen de regels ingaan. Het alsnog posten.
Ja, en dan bijvoorbeeld een bloemetje of zo over de tepel heen posten.
Ja, het wordt wat meer genormaliseerd op social media onder zeg maar de jongeren.
Ja.
Dat gevoel heb ik
maar
dan.
Maar het feit dat je dan die tepel dus wel weer moet afplakken. Als jij altijd dat beeld ziet van die tepel die dus afgeplakt is op zo'n foto. Dan ga je toch denken van die tepel, die moet ik niet zomaar zien. Want dan gebeuren er allerlei dingen opeens of zo.
Ja, het lijkt bijna alsof hoe meer zichtbaarheid ervoor is, hoe meer afzet er komt. Hoe meer weerstand wordt gebouwd ertegen.
Ja, zodra mensen weer gaan juist wel weer het willen laten zien.
Dat zie je met heel veel dingen. Dat zie je ook met representatie van queerpersonen in de media. Zodra er meer queerpersonen zijn in de media, komt ook veel meer weerstand op social media. Komt er veel meer weerstand in de fysieke wereld. Want dit hadden wij nog niet hoor. Dit bestond niet een paar jaar geleden.
Ja, normaal doen of whatever mensen dan allemaal voor een troep komen aanzetten. Ja, er zijn gewoon nog heel veel eigenlijk gevaarlijke, vrouwenvriendelijke, queeronvriendelijke plekken in Nederland.
Heel veel.
En daarover mailen, dat lijkt me op zich een heel goed idee. Je uitspreken daarover.
Absoluut.
Maar wat zou je zelf eigenlijk? Want jij zond toch nog wel eens topless, Marilot?
Ik zond wel eens topless, ja.
Wat
maar
zou jij doen als je wordt aangesproken daarop?
Ik ben er ook gewoon nog nooit op aangesproken. Maar ik heb het gevoel dat ik dan mijn bek open zou trekken. Tenminste, op dit moment. Zoals ik nu in het leven sta, zou ik denk ik zeggen, maar ik ben het hier niet mee eens.
Maar misschien als je op dat moment in zo'n situatie zit, dat je ook wel een beetje verrast bent en niet meer zo goed weet wat je moet zeggen.
Dat kan ik me ook heel goed voorstellen. Maar ik lees die brief en ik voel zeg maar adrenaline zo door mijn lijf.
Ja, maar het klinkt. Ik bedoel, Suzanne die de brief instuurt, die heeft het volgens mij ook allemaal heel duidelijk uitgelegd aan de persoon van het zwembad. Maar die had daar geen boodschap aan.
Nee, precies. En dan voel je gewoon die frustratie zo helemaal
kan je dan niks
gaan
meer doen.
Maar je kan er niks mee. Nee. Je gaat ook niks veranderen. Je kan of blijven of weggaan, waarschijnlijk op dat moment. En mensen oproepen om dus aan te schrijven, het zwembad moet het wel. Maar en vooral dat iemand wordt aangesproken op het dragen van een topje. Dat staat niet eens in de regels. Want bij topless zonnen, dat staat dan misschien nog in de regels. En
dat is gewoon regels verzinnen eigenlijk.
Dat is regels verzinnen in je hoofd, omdat je vindt dat het niet hoort.
Ja.
En daar heb ik echt, ik heb gewoon heel veel problemen met dit.
Ja.
Zin in protest.
Ja.
Zoals altijd.
Uh-huh.
Dankjewel voor je brief, Suzanne.
Het is weer sponsortijd, schattenballen.
Maar we hebben geen sponsor, help.
Might I know, maar geen paniek, want ik had al wat bedacht.
Stel.
Deze aflevering wordt bij deze gesponsord door Transformation van Masterclass van Sharmila Mua.
Yes!
Ongelooflijk! En met dit initiatief wil Sharmila een veilige omgeving creëren voor transgender personen. Zowel degene die zijn begonnen met hormoontherapie als zonder. Om zichzelf te zijn en te spelen met make-up. Maar Sharmila, echt super toevallig dat je hier gewoon naast me zit nu. Kun je er zelf iets over vertellen?
Helemaal weggeslagen.
Oh, wow. Thank you.
Dit zag ze niet aankomen.
Nee, heel lief van jullie.
Zometeen sturen we de rekening, hoor.
Ja, komt goed.
Vertel.
De Transformation Masterclass is een project waar ik 3 jaar lang aan heb gewerkt. En het is iets wat ik echt zelf heb gemist in het begin van mijn transitie. Ik ben zelf een transvrouw en voornaamwoorden zijn zij haar. En ik ben zelf nog op de wachtlijst voor hormoontherapie. En ik heb zelf heel erg gemerkt, vooral de tijd dat ik nog genderzoekend was en nog niet zeker wist wat ik wilde, dat ik heel erg zocht naar hulp met mijn genderexpressie. Want ik wist nog niet hoe wil ik het eruit laten zien. Ook vooral met make-up, want dat is ook weer een heel groot ding, vooral de afgelopen jaren geworden, voor heel veel queer personen. Hoe uit je dat?
Mm-hmm.
De intentie is vooral om het te hebben voor alle transpersonen en non-binaire personen die hulp willen en hulp nodig hebben. Maar uiteindelijk gaat het gewoon om genderexpressie. En dat kunnen uiten in een veilige plek. En dat ook te kunnen doen met een ervaringsdeskundige in plaats van een cisgender persoon die toevallig bij een groot ziekenhuis werkt. En daarmee zeg ik denk ik genoeg.
Een groot ziekenhuis.
Een groot ziekenhuis.
Vul zelf maar in. Nou, ga voor meer informatie naar sharmilamua.nl. Sharmila schrijf je met SH en meld je direct aan.
Ja, sharmilamua.nl. We moeten het even hebben over anything queer en jong zijn. En toen we ons eerste pamflet voor jonge mensen schreven, Yes Baby, over alles wat je wil weten als je jong bent, maar waar niet over gepraat wordt, kregen we een maximaal aantal woorden van de uitgever, maar we waren nog niet eens halverwege van wat we allemaal wilden schrijven en toen hadden we al die woorden al gebruikt. We besloten er toen een driedelige reeks van te maken, de babyreeks. En deel 1 is dan Yes Baby, vooral over je lijf, menstruatie en seks. Deel 2, Queer Baby, over anything queer zijn. En Go Baby, over activisme en jong zijn. En het tweede deel, Queer Baby, verschijnt deze week. Dus dat leek ons een goede aanleiding om ook in de podcast eens in dit onderwerp te duiken. En dat doen we dus met Sharmila en Arunya, die allebei ook geïnterviewd zijn voor dit boek.
Ja. En we kregen allemaal brieven binnen van jonge mensen, want die wisten dat we dit gingen maken. En daarin kwam heel vaak de vraag terug, hoe weet je nou eigenlijk dat je, gay, trans, aseksueel, pan, noem maar op, bent. Dus we zijn wel benieuwd, hoe wisten jullie het? En wat wist je dan eigenlijk? Of misschien weet je het nog helemaal niet?
Ik heb bij mezelf in ieder geval dat ik nu, ik denk nog steeds een beetje aan het ondervinden ben. Ik geef eigenlijk ook geen label.
Mm-hmm.
Maar ik denk, hoe ik erachter kwam, ik denk dat ik 14 of 15 was of zo. Best wel jong. En ik werd gewoon heel erg. Ik had heel veel queer vrienden. Ik zat toen in een fandom op Twitter. Ik had heel veel internetvrienden. En die waren ook allemaal queer of nog ontdekkende. Dus het was gewoon iets waar we vaak over hadden. En ik had ook wel gewoon dus een veilige omgeving om er gewoon over na te denken.
Mm-hmm.
En ja, dan ga je een beetje crushes krijgen op vriendinnen van je. en dan denk je van, oh, ik dacht eerst aan het begin altijd van, oh, wacht. Misschien komt dit omdat ik gewoon veel met queer mensen omga, dat ik nu dit mezelf aanpraat, weet je wel. Dat dacht ik, omdat ik dat ook te horen kreeg van mensen in mijn omgeving. Van, oh, je gaat met queer mensen om, straks word je zelf oké, weet je wel. Dat ik dacht, oh jee. ik heb eigenlijk nooit echt ook mezelf gelabeld als hetero. Mm. Ook toen ik jong was. Dus bij mij was het niet echt van, oh, ik realiseer me nu van, ik ben queer. Het was gewoon zo van, het is gewoon zo.
Mm.
Denk ik. If that makes sense.
Ja.
Ja.
Sharmila.
Herkenbaar. Heel herkenbaar. Ik heb eigenlijk, moet zeggen, ik wist het zelf vanaf kleins af aan al. Maar als ik uit de ervaringen spreek van mensen om me heen, merk ik heel vaak dat het gewoon voortkomt uit afkeer tegen de heteronormativiteit die hier in de maatschappij zit. Ja, ik denk dat het mooiste is om het te verwoorden. Gewoon denken van, nee, maar ik val helemaal niet op het andere geslacht. Of ik val beide. Of ik val op dit, het is een. Je voelt het gewoon. En wat er heel vaak wordt gedacht, is dat er altijd een label gedacht moet worden. Maar het is helemaal niet nodig. Het is niet nodig om gelijk te denken van, oké, ik ben pan en dat blijft mijn hele leven zo.
Nee, nee, precies.
Nee,
maar ik denk dat het ook vooral is dat je gewoon niet die stress moet hebben. Want ik dacht ook toen ik jong was van, oké, ik denk dat ik meisjes leuk vind. Ben ik dan bi? Of ben ik dan pan? Of ben ik dan lesbisch? Wat ben ik dan? Weet je wel? Mm-hmm. Ik was zo confused gewoon. Maar op een gegeven moment heb ik gewoon mezelf die rust gegeven van, je hoeft helemaal niet te kiezen, weet je wel. Je moet gewoon zien hoe het gaat. Dus ik heb nu ook altijd. Alleen je krijgt zo vaak die vraag van mensen. Van, oh, wat ben je dan?
Ja, ik herken het heel erg dat je het gevoel hebt voor jezelf dat je dan dat label kiest en dat je dan niet meer terug kan of zo.
Ja,
of dat
precies.
Dat het dan is.
Ook door, omdat er zo'n druk staat op uit de kast komen, is dan van, oké, dus je zegt dat je dit bent.
En dan ben je
dan
dat.
Ben je dat ook. Dan moet je ook blijven, weet je wel.
Ja.
Dan kan je niet zomaar ineens, als je zegt ik ben gay, dan kun je niet zomaar ineens met een jongen thuiskomen. Dat kan niet. In mijn hoofd was dat dan wel zo, toen ik jong was dan. En ja, als je daar zeg maar die, als je je daar comfortabel in voelt, dan je moet er gewoon go with the flow en dan zie je het wel.
Ja.
Ja, heel herkenbaar. En ik denk ook dat het heel erg te maken heeft met het idee van met een label makkelijker uit te leggen.
Ja, zeker.
Want het moet vooral heel erg begrijpelijk zijn voor anderen.
Ja, zeker, inderdaad.
Fuck dat. Ja, sorry. Kijk, als jij niet kan snappen dat ik een panseksuele transvrouw ben, dan ja, sorry. Dan,
dat is jouw probleem.
Dat is jouw probleem. Ik ben een transvrouw en ik val op mensen. Nou, hey. Is dat genoeg uitleg voor je?
Nou ja, mensen weten heel vaak niet wat panseksueel is. Want dan krijg je natuurlijk de klassieker. Dus jij valt op pannen. Toch?
Ja.
Maar panseksueel betekent dus Je valt op mensen.
Je valt op mensen. En het gaat dan voornamelijk om energie en innerlijk. Dat is eigenlijk de uitleg erachter. Ik zeg vaak voor het gemak ook biseksueel. Maar ja, het boeit me niet. Zolang je, ja, het klinkt heel.
Het is meer voor de ander dat je dan eigenlijk zo'n label gebruikt dan dat je per se zelf.
Ik zeg altijd, ik val gewoon op mensen en ik zie op wie ik val. En dat, ja, voor de rest boeit me niet
zoveel.
Dat
herken ik ook wel, dat je inderdaad voor andere mensen jezelf een label geeft. Want als mensen echt aan mij vragen van oké, wat ben je dan? Dan zeg ik ook vaak gewoon van ik ben bi voor, ja, je weet nooit. Misschien kom ik wel een keer met een man thuis. Kans is klein, maar je weet het nooit.
Je wilt niet uitsluiten.
Nee,
alle
precies.
Opties open houden. En twijfel, want nou ja, misschien dat jij... Marilot, het voelt een beetje raar dat ik die vraag stel misschien. Maar wat we wel hoorden van mensen en wat jij geloof ik ook had... is dat je dan denkt van, ik kan er niet over twijfelen... want als je het bent, dan weet je
dan het. Weet je dat, ja. Dat gevoel had ik altijd. Wat jij zei over, of wat jij zei, Arunya, over vrienden die dat je dan zoiets hebt van ik ga met zoveel queer mensen of met gay vrienden om, dan it rubs off on me. Yeah. Dat gevoel heb ik dus ook een tijd gehad dat ik dan me zo erg in het gay leven begaf dat ik op een gegeven moment het gevoel had nee, ik wil je gewoon zo graag bij horen dat ik nu denk dat ik lesbisch ben. En dat is een gevoel, want daardoor begon ik dus ook heel erg te twijfelen en het gevoel dat ik had, namelijk ik ben lesbisch, heel erg te bagatelliseren en te denken, nee, ik stel me aan. Ik wil gewoon heel graag bij de queer mensen horen. En precies. Ik hou niet van die heteronormativiteit en ik vind het ook leuk om anders te zijn. Dus vind je het gek dat ik dat nu...
Inderdaad, denk. Omdat er inderdaad op een gegeven moment ook werd gezegd van, er zijn laatst het zoveel mensen zijn ineens biseksueel. Het lijkt wel een trend of zo. Dat ik dacht, Waarom zou je dat voor een trend doen?
Ja,
snap je?
Precies. En ja, nou ja, dus die en dan. Het voelde bij mij soms gewoon alsof ik niet gay of queer genoeg was.
Oh,
ja,
die voel ik heel erg.
Same. Heel herkenbaar. En kijk, die twijfel is heel normaal, want je weet het nooit volledig. Er is altijd een twijfel. Weet je, ik had ook voordat ik uitkom als transvrouw, conditioneerde ik mijzelf nog als man. En ik had toen. Ook dat ik gewoon zeg, ik ben gay. Want ik val niet op vrouwen. Toen kwam ik er uiteindelijk achter. Mijn voorkeur gaat naar masculiniteit. En als het nou gaat bij een cisvrouw met mannelijke genderexpressie. Tot iemand die non-binair is. Dat boeide me daarin niet. Maar omdat ik alleen op die manier kon kijken naar geslacht. Ik deed alleen maar het binaire. Dat kwam ook weer voort uit seksuele voorlichting op school. Zag alleen op die manier ook seksualiteit. Kon alleen maar binnen dat binaire gaan. En ook met de genderexpressie die in de maatschappij maar gewoon normaal daarbij hoort te zijn. Terwijl ik zelf gewoon queer as fuck was.
Ja, en ja. Wat is genderexpressie dan voor de mensen die dat niet weten?
Genderexpressie is de manier waarop jij jouw gender uit. En dat kan dus zijn dat je bijvoorbeeld een cisgender man bent. Maar dat je wel bijvoorbeeld in... volgens de maatschappij gezien vrouwenkleding draagt.
Dus dan heb je bijvoorbeeld een jurk. Is dan iets wat de maatschappij als vrouw ziet. En een cisman die kan dan dus in zijn genderexpressie zich vrouwelijk uiten.
Ja, ja. Precies. En genderexpressie staat los van genderidentiteit. Want er is ook heel vaak het ding van... Ja, het klinkt heel hard bijvoorbeeld over non-binaire personen. Dat die als die... zich hebben geconditioneerd als vrouw daarvoor... dat ze dan per se masculine moeten zien. Dat ze per se masculine moeten zijn in een genderexpressie. Ja. Maar dat maakt echt...
Of dat ze er neutraal. Dus je mag dan geen make-up leuk vinden. Of je mag niet een jurk dragen.
Alleen maar grijze kleding aan.
Ja. Dat is allemaal heel neutraal. Maar dat slaat nergens op. Want genderexpressie kan... Je hoeft niet eens je te identificeren als trans... om een apart soort genderexpressie te hebben.
En ik denk dan dat, want je zou dan kunnen zien als genderidentiteit zit in je hoofd, is...
Genderexpressie is...
En genderexpressie is hoe je uit naar de wereld
precies.
toe. En daarin denk ik dat veel mensen nog wel wat meer kunnen wennen aan... of mogen wennen aan het idee dat bijvoorbeeld er mannen zijn met vulva's. Dat er vrouwen zijn met een penis. Dat het allemaal door elkaar kan lopen en dat dus...
We zijn gewoon nog zo. De maatschappij. Heel groot deel van de maatschappij is nog zo geobsedeerd met het binaire geslacht.
Het is heel erg hokjes denken ook.
Maar daar kom je ook weer terug met die labels.
Ja, precies.
Het is toch dat label is nodig, dan is het begrijpelijk. Dan kunnen we er een stempel opleggen en dan snappen we wat
dan
het
weet
is.
Je hoe het zit, ja.
Ja, en dat is vooral omdat het ook makkelijker te uit te leggen is op school. Of tijdens een onderzoek.
Maar is het niet, want ik kan daar heel erg in meegaan over labels van het is voor anderen en uitlegbaar. Maar ik weet dus ook voor mezelf dat toen ik dacht, oh my god, ben lesbisch. Ik vond het wel heel erg fijn om dan dat label te kunnen plakken. Zeg want maar.
Het aan de ene kant gaat het heel erg vaak om het makkelijk uitlegbaar maken voor anderen. Maar het geeft ook een beetje bevestiging voor jezelf. Want als jij jezelf kan herkennen in dat label. Of je kan jezelf herkennen in een andere persoon die zich identificeert met een label. Mm-hmm. Denk van, ik heb het gevonden. De speurtocht is voorbij. Ik ben uit het doolhof. Ik snap het eindelijk.
Ja, regenboog,
engelen, confetti.
dat kan toch een heerlijk gevoel zijn? Ja,
absoluut.
En dan heeft een label, is dan ook heel fijn. Voor...
Ja, het is heel fijn, maar het zou ons niet moeten definiëren.
Nee, maar daarom, ik denk dat het inderdaad is zodra iemand zich gewoon fijner voelt met een label. Ik kan dat ook heel goed begrijpen. Dat je gewoon voor jezelf een soort van af kan sluiten. Want als jij daar jaren mee zit, je weet niet hoe je daarbij moet voelen. Dan kan het echt zoveel rust geven in je hoofd als je gewoon eenmaal zo'n label erop hebt geplakt voor jezelf.
Ja. En wat zou je dan willen zeggen tegen een jong iemand die nog, nou ja, nog echt zo denkt van ik weet het allemaal niet. En het een beetje paniek daar misschien ook over heeft?
Ik denk gewoon, het heeft geen haast. Je kan echt op alle leeftijden nog een label op jezelf plakken. Het hoeft niet. Ik denk dat heel veel mensen ook denken van, oh, om geaccepteerd te worden in de community moet je een label hebben. Maar dat is ook niet zo. Je hoeft jezelf niet uit te kunnen leggen naar anderen. Het is zo erg eigenlijk dat je jezelf moet uitleggen naar anderen, terwijl je zelf ook nog zoekende bent. Mm-hmm. Want dat is echt het moeilijkste ooit. Als je iets wil uitleggen, terwijl je zelf echt geen idee hebt wat er gaande is, zeg maar.
Ja, zeker. Je bent ook niemand uitleg verschuldigd.
Precies.
Je hoeft niet jouw gevoel te rechtvaardigen. Gewoon om wie je bent.
Ja.
En je hoeft ook niet per se gelijk iedereen uit de kast te komen. Je hoeft niet uit de kast te komen. Ik ben naar de wereld voor de rest uit de kast gekomen. Maar listen, ik had op een vijfde prinsessen feestje. Mijn ouders wisten het al lang. Echt waar. Ze waren zo van, ja, ik ga nu door het leven met zij haar voornaam worden. Oh ja, prima.
Fine.
Verrassend. Yeah. Ja. Maar je bent niemand uitleg verschuldigd. En ja, hoe moeilijk ook proberen wel met mensen over te praten. Al is het gewoon een random iemand op Instagram. Ik ben daar zelf wel heel vaak een plek voor geweest voor mensen. Om gewoon erover te praten. En op die manier ook erover te kunnen sparren.
Mm-hmm,
en het is niet per se dat ik bijvoorbeeld je graag zet van, oh, maar dan ben jij bi. Nee, dat ga ik niet doen. Maar het geeft wel een... het geeft wel meer inzicht vaak. Vooral ook om met iemand te praten die juist ook in de community zit.
Ja, zeker. Ja. Ik denk dat dat bij mij dus heel erg heeft geholpen dat ik zoveel vrienden had die waar we hadden het er gewoon over. En dan realiseer je dat soort dingen gewoon veel sneller. Dat dan als je een veilige omgeving hebt, dan voel je jezelf ook snel veiliger om gewoon te denken van oké, prima, ik hoef niet mezelf een label te geven. Want mijn vrienden weten het ook allemaal niet.
En heb jij dan wel zo'n uit de kast kom moment gehad? Of waren jouw ouders een beetje hetzelfde als bij Charmille? Van, oh ja, dat wisten we wel.
Ja, nou, het is bij mij zeg maar een beetje... Kijk, bij mij was het... bij sommige queer mensen hebben dat de ouders het al heel erg verwachten.
Mm-hmm.
Want dan kun je het misschien al merken aan bepaald gedrag wat er wordt vertoond in de kindertijd. En nou ja, je hebt zeg maar heel erg labels en stereotypen bij lesbische vrouwen van oké, als je op vrouwen valt, dan zie je er gewoon wat meer masculien uit. Ja,
ja.
Precies.
Ja, ja, ja.
Dus nou, ik had eerst ook zelf heel erg het idee van mezelf van, wacht, ik kan helemaal niet lesbisch zijn, want ik zie er niet zo uit. Dus misschien moet ik er dan gewoon als een tomboy uitzien. Ik had op een gegeven moment gewoon echt zo'n tijd dat ik dat dacht van, oké, wacht, anders ben ik niet valid als queer persoon. En ik denk dat mijn familie dat ook dacht. Die hadden gewoon zoiets van, ja, Arunya, die is er gewoon altijd lekker met make-up bezig. Gewoon altijd jurkjes aan, hartstikke vrouwelijk, kijk naar jongens. Dus die is gewoon hetero. En ik ben niet echt per se uit de kast gekomen. Ik had gewoon op een gegeven moment een soort relatie-ish met een meisje. En toen hadden mijn ouders zoiets van, we maakten ook grapjes van, zullen jullie samen of zo? Nee.
Dus je ontkende dat eerst ook nog een beetje?
Ja, eerst heb ik het wel ontkend. Ik had gewoon zoiets van, ja, want in mijn hoofd had ik ook zoiets van, oké, het is een beetje experimenteren, weet je wel. Als je voor het eerst met een meisje gaat daten, dan heb je zoiets van, oh, wacht eventjes, wat vind ik hier zelf nou van? En dus, ja, en toen kwam dat een beetje naar buiten. En toen was het ook, ja, veel gedoe thuis. Maar
op zich ook wel, ik vond dat heel begrijpelijk. Want ik had zoiets van, ja, oké, iedereen is nu gewoon in de war. Ik ook, wat gebeurt er allemaal? Paniek, weet je wel. Maar na dat ik dat had verteld, hadden het gevraagd van, oké, ben je bi dan? En dat gesprek had ik met mijn moeder. En toen heb ik gezegd, ja, ik denk het, ik weet het niet. Weet je wel, gewoon, ik was zelf ook in paniek. En daarna is dat heel snel. Ik heb haar daarna, dat meisje waar ik toen mee samen was, dat was niet echt lang. Ik was 15, dus ja, wat verwacht je ook. Maar toen is dat hem eigenlijk een beetje vergeten. En werd er eigenlijk gedaan alsof het niet echt gebeurde. Mm. Of tenminste, ik kreeg te horen toen ik uiteindelijk voor de tweede keer uit de kast kwam. Tussen aanhalingstekens. Want toen was ik echt wel in een serieuze relatie met mijn ex. En dat heeft ook 2,5 jaar stand gehouden. Toen was het zo van, oké, wacht, het was geen fase. Ik denk dat het de eerste keer echt als fase werd gezien. Van, het is een trend. Ze is 15, ze heeft veel gay vrienden, dus ze is gay geworden. Ik denk dat ze dat onbewust dachten.
Ja.
Maar ja, zo is dat een beetje bij mij gegaan. Eigenlijk one big mess.
En hoe kijken jullie in het algemeen naar dat hele uit de kast komen concept? Het wordt net al best wel vaak uit de kast komen tussen haakjes, weet je wel. Ja. Het voelt niet helemaal lekker. Maar wat was jullie... Ja, hoe kijken jullie daarnaar?
Ik vind het lastig, want aan de ene kant is het... Aan de ene kant is het belangrijk, want het voelt voor jezelf een soort overwinning van ik vertel het anderen nu. Het geheim is eruit, mensen gaan me nu zien zoals ik ben. Maar het voelt bijna alsof het nu verplicht is geworden. Mm. Zeg maar, als jij niet jouw big coming out hebt gehad, dan ben je niet valid. En dat is gewoon onzin.
Ja.
Dat is de grootste onzin die er is, want je hoeft niet fucking flikflakken te doen en zeggen, ik ben queer.
Het is wel leuk.
We moedigen het aan.
Als jij dat wilt, doe dat vooral. Weet je, ik ben niet degene die gaat tegenhouden. Maar het is niet nodig om gelijk er een groot ding van te maken. Mm. Doe het on your own terms.
Ja. En het is oneerlijk omdat iedereen geboren wordt en dan de aanname is, die is hetero.
En dan
moet jij daar op een gegeven moment...
Maar gaan vertellen.
Jij moet eerst al die shy door
zo
van...
Ongemakkelijk
het is niet
eigenlijk.
Zo. Of ik hoor niet bij de norm. En dan daarna moet je dan ook nog dat gaan... Of het voelt een beetje alsof je moet gaan...
Verantwoorden.
Ja. Terwijl dat zou het niet moeten zijn.
Nee, precies. Daarom heb ik ook echt geweigerd. Kijk, ik heb wel toen naar mijn vriendinnen... Toen ik besefte dat ik op meisjes viel, echt gezegd van... Nou... ik wil dit al een tijdje zeggen, jongens. Ik denk dat ik bi ben. Zo noemde ik dat toen.
Mm-hmm.
En mijn vriendin had al zoiets van... Oké, prima. Ik denk dat ik ook bi ben. Ik zei, oké.
Oh.
Dus dat was gewoon heel... Dus dat was heel fijn dat er toen zo chill over werd gereageerd. Maar ik had zoiets van... Naar mijn ouders toe ga ik dat niet bespreekbaar maken voor... Want ik was heel bang om dat bespreekbaar te maken thuis. Omdat mijn vader ook van een andere cultuur komt. Dus ik had zoiets van... Straks wordt het helemaal verkeerd opgenomen en dan... Straks krijg ik niet eens een relatie met een vrouw. En dan heb ik straks misschien onrust gemaakt voor niks.
Zo voelde het
voor mij. Dus ik had zoiets van, ik stel het gewoon uit. En ik vind het niet nodig. En als ik een relatie... Eigenlijk was ik ook gewoon bang. En ik dacht, oké, liever als ik een relatie heb, zeg ik het ook gewoon niet. Maar ja, dat moet op een gegeven moment toch wel. Dus en ik vind het denk ik ook wel... Tenminste, ik snap dat het voor veel mensen comfortabeler is... om het gewoon met het nieuws in huis te vallen... als je gewoon eenmaal een relatie hebt. Als het zeg maar echt... necessary is.
Ja, dat is ook mijn. Ja, ik had ook heel erg het gevoel van, nou, als ik dan echt verliefd ben en als het dan echt is,
als het er echt pas toe doet,
Als het er echt toe doet, dan ga ik het zeggen en verder hou ik het gewoon even voor me.
Terwijl eigenlijk voor die tijd, je hoeft niet voor die tijd uit de kast te komen, maar je wordt dan wel altijd aangesproken met de heteronormativiteit.
Ja.
Van,
ja.
Ik bedoel, het feit dat het eerste wat mijn moeder zei was van, maar. In Spanje zat je toch met je zussen ook gewoon naar al die Spaanse jongens te kijken. Ik zo, ja, wat denk je? Dat ik ga zeggen, kijk man, wat een mooi meisje daar. Dat is gewoon... je wordt gewoon...
Ja, je ging ook gewoon
normaal.
Mee in die heteronorm.
Ja, precies. Je gaat er zelf ook in mee.
Wordt ook van me verwacht dat ik naar de Spaanse boys op het strand
precies.
kijk. Dus dan doe ik dat ook
ja,
maar.
Ja, dus ik snap ook wel dat mensen gewoon uit de kast willen komen. Gewoon voordat het er toe doet, tussen aanhalingstekens. Omdat het gewoon rust kan geven ook weer.
Ja.
Het is ook weer ergens te maken met... Zodra ik een relatie heb, dan is het pas valid dat ik echt queer ben.
Ja,
dat is niet waar.
Nee, zeker niet.
Je hoeft helemaal geen relatie te hebben. Fuck, ik ben zo single als maar kan. Maar ik blijf nog steeds queer. Ja.
Ja.
Het is niet nodig om gelijk in het ja, in het extreme tussen aanhalingstekens te gaan. Want dan pas ben je echt veilig.
Ja, of een soort bewijs aan te voeren dat het echt zo is voor de hetero mens.
Dat je het kan laten zien.
Ik ben queer en daarom.
Je hebt ook vaak die discussie toch tussen als biseksuele mensen in een relatie zijn met iemand
andere
van het
gender,
andere geslacht. Dan is het zo van, maar je bent biseksueel. Je hebt nog nooit een relatie gehad of iets gedaan met iemand van hetzelfde geslacht. Mm. Dus...
Dan ben je niet bi.
Precies.
Erasure, ja.
Dat is ook zo'n raar gesprek gewoon. Dan denk ik, waarom is het jouw business ook om daar iets over te zeggen?
Ja,
ja, maar trek het daarin nog verder. Kijk ook bijvoorbeeld naar dat romantische aantrekkingskracht en seksuele aantrekkingskracht ook gewoon samen wordt gezien.
Precies. Ja.
En dat is ook nog eens verder. Weet je, ik ken... Ik maak het heel vaak mee als ik dan een beetje alleen voel, hook up, weet je. Ga ik gewoon, ja, toch over, ga ik toch daarover praten wel. Dat ze dan zeggen, weet je, ik ben seksueel gezien, ben ik wel aangetrokken tot het andere geslacht. Ik ben daar heel erg open in, maar ik merk ook dat ik romantisch gewoon niet met een cisman zou kunnen daten.
Hmm.
En dat heeft, en mensen, die beginnen het wel steeds meer los te zien, maar het lijkt alsof het dan ook weer niet goed genoeg is, want ja, hoe kan je dat nou weten? Hoezo is romantiek nou weer los van seksuele aantrekkingskracht? En dat is ook weer gek dat het op die manier wordt gezien.
Ja, zeker.
Merk ik.
Zeker als het inderdaad over gender en seksualiteit en labels gaat daarin, dan wordt het inderdaad zo gezien. Maar ondertussen hebben mensen wel bijvoorbeeld Friends with Benefits. En dan is het toch, dan staat het ook los van elkaar eigenlijk.
Ja.
Maar dan is het weer in die heteronormatieve.
Ja, dan zit je met dat sausje eroverheen. Dan
precies.
Is iedereen zo van, maar dat snappen we wel. Maar
precies,
als jij
dat besef
nu
ik me nu eigenlijk. Nu jij het daarover hebt, denk ik van, eigenlijk is dat heel raar. Dat het dan wel los gezien kan worden.
Ja.
Zolang er binnen heteronormativiteit plast... Plast.
Heteronormativiteit is plast.
En poep.
Ja, nee, maar zolang het erin past, dan is het oké. Okay. Ja. En als het ook maar een klein beetje erbuiten neigt, buiten
is
de norm,
gelijk...
is het meteen niet oké. Okay. Ja.
Ja.
En kijk, nu zijn jullie natuurlijk jong. Want jonge queer mensen. Je zou hopen dat het bij jullie generatie en bijvoorbeeld jullie seksuele voorlichting, dat dat anders was dan hoe Marilotte en ik het gehad hebben. Wat dus nog super cis-normatief, super heteronormatief was.
Maar in de wandelgangen hoorden we al dat het ook nu nog steeds niet helemaal
zo
vertelt. Ja, waar zijn we los?
Oh gosh. Nou, als ik terugdenk aan de seksuele voorlichting die ik heb gehad.
In welk kader kreeg je het? Biologie of andere?
Ik kreeg het op de basisschool.
Oh, dat is al wel...
Daar begon het al. Ja. Dat begon vanaf groep 6, denk ik al.
Oh, wat vroeg.
Ja, dat begon heel vroeg
wel. De lentekriebelsweek.
Lentekriebels, ja, inderdaad. Lentekriebels, daar begon het. Maar dat was ook enorm heteronormatief. En dat was eigenlijk alleen maar over... het was gewoon een beetje voorbereiding op biologie. Er ging niet heel erg veel over seksuele aantrekkingskracht. Het was ook heel erg heteronormatief. Het ging ook alleen maar daarover... de clitoris werd niet eens besproken. Dat dacht ik ook al van, dat is volgens mij wel...
Het best belangrijk.
Hè? Maar ondertussen kunnen we wel alle gevoelige delen van de penis uitleggen.
Ja.
Maar prima. En toen tijdens biologie hebben we het er ook over gehad. Maar dat ging ook alleen maar over anatomie. Het ging niet over als we buiten die heteronormativiteit passen. Het ging alleen maar over binaire geslacht ook weer. En toen dacht ik op een gegeven moment echt van... Maar ik herken mijzelf hier eens niet in. En op dat moment dacht ik van... Oké, maar waar moet ik nu naartoe?
Ja. En wat heb je toen gedaan?
Dit raad ik niet aan. Echt niet. Ik heb mezelf onderwezen. Ik ben altijd heel erg autodidact geweest. Ik heb heel veel dingen aan mezelf geleerd. En ik heb toen... toch een slecht voorbeeld vanuit porno het eigenlijk alleen maar geleerd.
Mm. Omdat er niks anders was.
Er was niks anders. Ja. Er was niemand die het besprak. Ik ben nu 18. Het was voor mij, denk ongeveer 3 à 4 jaar geleden... dat ik voor het laatst het echt over dat soort dingen heb gehad.
Mm.
Dus dat voor mij op zo'n korte tijd al niet meer is geweest... staat nergens op. En daarin moet het ook gewoon veranderen, vind ik. Want... het gaat niet alleen maar over anatomie. Het moet over veel meer dan dat gaan.
Ja, 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 nee, dat mist. Want dingen als consent of...
Er
wordt echt niet over gesproken.
Helemaal niks. Nee, absoluut niet. Ik heb ook echt... Het erge is nog, ben ik gelijk, het is wel even een kort trigger warning. Gaat wel over verkrachting. Ik ben zelf op... in het begin van mijn queer zijn ben ik door een groep mannen verkracht. En ik heb dat op dat moment heel lang stilgehouden. Ik heb het aan één leraar verteld. En toen werd ook gezegd, toen werd door hun gezegd, maar ook door de politie uiteindelijk toen ik aangifte deed. Ja, maar je vraagt er wel om als je zo uitziet. En ik was toen 13.
Ja, Jezus. Heftig.
En
ja,
dat is gewoon letterlijk wat je tegen 13-jarige dan wordt gezegd.
Ja.
En dat slaat gewoon nergens op. Dat mijn queer zijn en mijn genderexpressie is blijkbaar een rechtvaardiging is van hun actie.
Ja.
Ja, het is afschuwelijk.
Echt. Ja.
Fucked up.
Ja. En kon je met iemand daarover praten uiteindelijk?
Nee.
Er was niemand die dat begreep of die dat...
Het erge was eigenlijk, ik heb trajecten gehad bij gewoon normale GGZ. Alleen het ding was dat er niet besproken werd, want het is speciale zorg.
Oké.
Okay. Ook omdat het te maken had met mijn queer zijn en dat ik er ook heel veel trauma's aan over had gehouden. Ook omdat ik te maken had met seksualisering vanwege mijn trans zijn. En zeiden gewoon, ja, weet je, dat kunnen we niet behandelen. Dan moet je maar naar genderdysforie. Daar kunnen we het maar met je bespreken. En dan als je daar naar ons wordt verwezen, dan gaat het weer verder. Maar we kunnen niks over gender hier hebben. Want daar weet helemaal niks vanaf.
Dus met andere woorden, je komt op een dikke wachtlijst.
Ja, zoals nu.
Ja.
Nog steeds, ja.
Nog steeds. En uiteindelijk heb ik... ik zeg niet dat ik van trauma's af ben. Maar ik ben wel op een punt nu dat ik er meer over... Ja, ik kan ermee leven. Ik kan erover praten zonder in tranen uit te barsten.
Mm-hmm.
En ik hoop ermee ook dat ik niet een voorbeeld kan zijn, maar dat ik wel het bespreekbaar deur kan maken. Want er ben als zo'n taboe zitten. Victim blaming is al steeds zo'n enorm groot ding. En wanneer je over uitziet, is gelijk van... Ja, maar dan heb je geen echt trauma, hè? Want trauma, dat hou je natuurlijk stil. Dat werd mij letterlijk gezegd toen ik het eerste keer vertelde aan een vriendin. Waarom zou het feit dat ik me uitspreek over iets... mijn trauma minder maken? Waarom zou daar
niet meer... Wie mag überhaupt dat? Er iets over zeggen?
Waar is de maatstaf?
Ja.
Ja. Het is ziek.
En wat heeft jou dan wel geholpen? Of wat... Ik weet niet of je daar iets over kan vertellen of wil vertellen.
Wat mij heeft... Ja, het heeft me niet echt geholpen, maar het heeft mij wel vooral te zien wat ik niet wilde. Ik heb een hele tijd sekswerk gedaan. Dat kwam vooral uit voort dat ik geld nodig had. Ik word geseksualiseerd als transvrouw. Ik ben een enorm grote fetish voor mensen. Dus daar kan ik geld aan verdienen. En op dat moment was ik nog 17. Dat is toch best wel kort geleden. En ik heb daardoor echt heel erg gezien van... Dit wil ik dus nooit meer.
Ja.
Dat anderen de leiding gaan nemen over wat ik wil. En dat ik me maar moet overgeven daaraan. En ik raad absoluut niet aan. Het was survival sex work. En dat is ook nooit shame. Want ik ben in die positie geweest. Maar het heeft me vooral te zien wat ik niet wilde. Wat me wel heeft geholpen is toch uiteindelijk erover praten. En inzien dat het niet mijn schuld was. En die victim blaming, dat blijft heel lang zitten. Vooral door wat je hoort van anderen.
Ja, je hebt het ook letterlijk gehoord natuurlijk.
Ja.
En hebben anderen jou ook verteld, het is niet jouw schuld?
Is dat ook gezegd?
Toen ik het uiteindelijk vertelde aan mijn vader en mijn stiefmoeder wel. Maar dat is, denk ik, 3 maanden geleden.
Toen heb je voor het eerst gehoord, het is niet jouw schuld.
Ja. Er zijn weinig mensen die het wisten. Ik heb heel lang het stilgehouden. En dat is eigenlijk heel bewust geweest. Maar ik dacht van ja, maar dan krijg je maar meer victim blaming op mijn nek. Heb ik geen zin in. Maar zodra ik het begon te horen, dacht ik... Ja, oké, maar weet je, ik zie er zo uit. Dus dan vraag ik er misschien wel om. En dat victim blaming, dat werd heel erg geïnternaliseerd. Tot ik zei van, maar hallo, wat zeg ik ook weer tegen anderen? Want en probeer jezelf, hoe moeilijk ook, uit buiten die situatie te zetten. Stel je voor, je hoort iemand anders. Wat zou jij dan op dat moment zeggen? Ja. Dat heeft mij wel geholpen om het in te zien.
Je bent altijd erg streng tegen jezelf, terwijl je dat tegen anderen nooit zou uitspreken.
Ja,
ja.
Absoluut.
Ja, ja. Ja, het is een verschrikkelijk verhaal. Maar het laat ook weer zo duidelijk zien hoe ontzettend veel er nog mis is. En weet je wel, we hebben een jonge generatie hier aan tafel, maar het zegt niks.
Nee.
Het is niet zo dat de jonge generatie zo vlieren, fladderend.
Nee.
Ik denk dat het misschien juist de volgende generatie is die hopelijk wat minder. Want dan zijn wij, zeg maar, de ouders.
Dat hoop ik zo.
Oh, de ouders.
Ja.
De queer parents.
Precies. Ja, inderdaad. Dus ik weet niet. Ik denk dat het dan, terwijl je ook nog heel veel jongeren hebt die ook heel heel erg in hokjes denken nog natuurlijk.
Ja, die zijn er ook zat nog.
Ja.
Wat qua seksuele voorlichting ook zouden jullie willen zien? Van wat moet er echt in? Wat moet er echt?
Nou ja, ik denk gesprekken zoals dit eigenlijk.
Ja, zeker.
Ervaren.
Ja, zeker. Want ik heb dit jaar de opleiding social work gedaan. Ik zat in mijn eerste jaar en ik had daar als keuzevak gender en emancipatie. En dat ging eigenlijk, dat vond ik echt het beste vak het hele jaar. Dat was echt maar 5 weken helaas. Maar daar hadden we elke week dit soort gesprekken. En zo was ik ook met mensen die dat vak dus hadden gekozen. Dus die allemaal een beetje hetzelfde erover dachten. En het waren alleen maar vrouwen. Mensen die zich identificeren als vrouwen. Dat vond ik ook heel opvallend. Dat er geen diversiteit daarin zat. Maar ik denk dat het heel belangrijk is. Het is een hbo-opleiding. Ik denk dat het belangrijk is dat je dit soort gesprekken voert op de basisschool of middelbare school. Gewoon heel vroeg al.
Ja.
En ik denk dat dat de beste voorlichting geeft.
Ja, dat je er ook gewoon open vragen over mag en kan stellen.
Precies, ja.
Dat het niet zo'n taboe is.
Inderdaad, want stel dat jij seksuele voorlichting krijgt en je hebt zelf als ouders bijvoorbeeld 2 vrouwen. Dat je 2 moeders hebt en het wordt gewoon niet genoemd op school. Dan word je meteen ook weer als buitenbeentje gezien.
Precies, ja.
Dus ik denk dat het heel belangrijk is omdat dat het gewoon bespreekbaar wordt gemaakt.
Ja.
Want dan krijg je vanzelf wel onderwerpen waar er over gepraat wordt. En dan, ik denk dat het ook dan veel losser en vrijer is voor jongeren of kinderen.
Ja, dat het niet meer zo'n ding is.
Nee, precies.
En dat je dus ook niet met een knoop in je maag zit als je dat gaat vertellen. Want
inderdaad.
Dan hoef je het ook niet. Misschien hoeft je het niet te vertellen. Of als je het vertelt, dan is het gewoon iets wat je vertelt. En
inderdaad.
Niet.
En misschien dat er dan ook minder pesterijen zijn tegen jongeren. Want die er wel voor uitkomen op jonge leeftijd.
Ja, precies. En dat je het op die manier normaliseert door gesprekken. Het is dan gewoon iets wat normaal is.
Precies.
Is het zo dat jullie lessen werden gegeven door docenten die daar gewoon op school werkten? Of was het een extern iets?
Nee, door de docenten zelf. En het was vaak dan aangeleverd lesmateriaal. Of op de basis van die Lentekriebelsweek. Dat was dan aangeleverd lesmateriaal dat op elke school werd gegeven. Ik bijvoorbeeld anders willen zien is dat er meer in de intersectionaliteit komt binnen dat lesmateriaal.
Mm-hmm.
Kijk, die gesprekken zijn heel goed. Maar we weten ook, mensen gaan het niet voeren als ze niet gepusht worden.
Nee, zeker.
En denk je dan niet dat er gewoon dat het eigenlijk verplicht zou moeten zijn dat er dus externe mensen naar een school komen die dus weten hoe ze het moeten doen? Want
ja,
je hebt ook gewoon hele akker biologieleraren die gewoon echt niet.
Ja, maar ik denk wel echt allebei. Want door dus nu te zeggen, de awkward biologieleraar, die hoeft zijn handjes er niet aan te branden.
Nee. Daarmee, niet die hoeft zijn handjes er niet aan te branden. Maar daarmee voorkom je nu wel, denk ik, op dit moment.
Ja, je moet gewoon geen awkward biologieleraar zijn.
Ja. Of dat het misschien zelfs
maar het is ook heel goed, laat dat wel duidelijk zijn, om ook mensen voor de klas te hebben die uit eigen ervaring iets kunnen vertellen.
Ja, tuurlijk, precies. Ja.
Tuurlijk. Maar het hele idee van iemand anders gaat jullie nu eventjes vertellen over,
ja,
noem maar iets.
Maar misschien is het ook wel, want ik kreeg bijvoorbeeld dan het vak gender en emancipatie in een opleiding als social work, een sociale opleiding. Maar misschien moet een biologiedocent ook gewoon in zijn opleiding zo'n vak
precies.
krijgen.
Precies.
Ja,
want dan krijg je ook geen awkward biologiedocenten meer die niks weten van
of die niks durven te zeggen.
Ze weten het ook vaak nog
niet. Want
nee.
Ik denk inderdaad dat biologiedocenten die zo'n les moeten geven misschien ook helemaal niet weten van, ja, straks ga ik iets verkeerd zeggen. Of die niet bepaalde termen weten. Dus dan krijg je ook gewoon zulke ongemakkelijke situaties.
Ja.
We hebben in het boek aan een aantal mensen gevraagd, wat vind je nou echt leuk aan, nou, queer, trans, gay, whatever het label is wat je hebt gekozen. Wat vind je er leuk aan zijn? En wat vind je lastig? Nou hebben we lastig denk ik net al benoemd. Lastig en dan eigenlijk niet eens lastig, maar nog even een tik zwaarder. Maar
laten we het hebben over de fantastische even, dingen ja, aan
is er iets waarvan je denkt, yes.
Ja, toch, die genderexpressie. Het gendereuforie, transjoy, my god, het is het fijnste gevoel op de wereld. En ik denk vooral toen ik ook mijzelf niet meer ging conditioneren binnen die verwachtingen die er waren aan mij als transvrouw. Dat ik altijd in de make-up moest zijn, dat ik altijd hoge hakken moest dragen. Terwijl ik hier nu in de make-up een hoge hakken zit. Hey, laat dat even terzijde.
Maar dat is ook er onderdeel van. Dit ja, mag ook gewoon.
Ja. Dat, maar ook dat ik dominant mag zijn. Dat ik dominant in het leven mag staan. Dat ik me niet hoef te laten leiden door een man, vooral door een cisman. Daar moet ik vooral naar luisteren, hoor. Want dat doen vrouwen, toch? Dat was mijn idee van vrouw zijn. Daarom heb ik ook heel lang zo geconditioneerd als man. En toen ik het helemaal los kon laten, ja, die gender-euforie, dat is het beste gevoel op de wereld. En ik gun ieder persoon dat. Of je nou trans bent, nominair bent, of gewoon cisgender bent. Ik gun je echt die gender-euforie. En ook cispersonen kunnen dat hebben. Het schattigste moment vind ik nog altijd. Ik heb echt het meest lieve broer op de wereld. Hij is autistisch. En hij heeft heel lang heeft hij het moeilijk gevonden om kleding te kopen. Want hij werd vroeger altijd gepest. Mensen dachten, die noemden het altijd homo. Omdat hij gewoon echt, het is echt een schatje. Echt zacht, heel zachtaardig. En ik weet nog op een gegeven moment dat we samen gingen shoppen. En het is gewoon een hele simpele cisgender man. En toen had hij een shirt gezien wat hij helemaal geweldig vond. En toen ik het aankeek, is hij helemaal trots. En toen ging stralig echt van, ja, maar weet je,
dit is het.
Ja.
En dat is nog steeds het mooiste wat ik kan zien. Ja.
Mooi. En jij, Aronje?
Ik weet niet, ik zit er even over na te denken. Ik denk gewoon een beetje hetzelfde als wat jij zegt inderdaad. Gewoon het gevoel van acceptatie bij jezelf.
Ja, zeker.
Gewoon dat je je vrijheid voelt. En ik denk ook gewoon, als je eenmaal fijn voelt in de queer community ook, en je hebt mensen om je heen, dan zeg maar mensen waar je eigenlijk mee aan kan relaten eigenlijk. Als je altijd wordt omringd door heteronormativiteit en je altijd moet uitleggen en je bent een keer bijvoorbeeld hoe wij elkaar tegenkwamen op Jamie. Mm-hmm. Je bent bij ergens waar je gewoon dezelfde soort mensen ziet als jij. En je gewoon helemaal lekker jezelf kan zijn. Ik denk dat dat inderdaad gewoon het leukste is aan queer zijn.
Voor jou, Marilot?
Ja, ik vind wat jij beschrijft, dat is heerlijk. En het daaraan toevoegende, het jezelf iets leren over jezelf wat je niet wist. En dan dat de puzzelstukjes vallen en dat je dan opeens denkt, oh mijn god, ik ben dit. En dit is precies geweldig.
Er gaat echt een soort tweede wereld voor je open gewoon.
Mm-hmm. Ja, en tenminste, ik vond dat ook echt een tweede puberteit. Want opeens kan je weer helemaal een nieuw deel van alles leren kennen. En nou ja, ik weet niet, alles was spannend en leuk. Volgens mij gewoon hoe kinderen de wereld zien of zo. Zo zag ik het ook weer.
Ja, precies. Daar kan ik ook wel in vinden.
Dat vond ik echt fantastisch. Ja. En ik vind het ook gewoon helemaal de shit om anders te zijn. Ja, ik kom me gewoon heel goed uit dat ik niet bij de heteronorm hoor. Ik vind het heerlijk om daar niet bij te horen, Nidia.
Yeah, we love you though.
Ja. Nee, dat is wel ook echt wat ik ook echt wel heerlijk vind. Is, want ik zie er volgens de stereotype dan uit als hetero. Omdat ik er niet tomboy uitzie. Maar ik vind het zo leuk om mannen teleur te stellen.
Ja!
Dat is zo leuk gewoon. Ik weet nog dat ik toen één keer, ik was toen nog met mijn ex samen. We gingen naar een feestje. En mijn toenmalige beste vriendin vertelde toen later dat ze toen op de fiets zat. En met twee vrienden van haar. Die vrienden zeiden van ja, oh, Aronja is er ook. En toen
maken we een kansje.
Ja, toen hadden zij gezegd, toen had mijn beste vriendin dus tegen hun gezegd van, zij valt zeg maar niet op jouw geslacht. En ik hoorde dat, ik dacht, wauw, je bent echt een queen dat je dat zo verwoord. Ik vond het zo heerlijk.
Dat is heerlijk, ja.
Dat vind ik toch wel echt heel leuk.
Daar gaat de mens toch lekker op.
Ja, zeker.
Ik weet nog wel dat in de tijd dat uitgaan nog kon.
Vroeger.
Lang geleden.
Weet je, als ik uitga, dan ga ik los. Dan ga ik echt wel gewoon een goede outfit. En ik ga helemaal los. Er gaan genoeg drankjes in. Een paar flessen wijn.
Net al over.
Het mooiste vind ik nog steeds is als er dan eenmaal een man op me afkomt en ik denk dan van, oké, nee. Nee, gewoon sorry, ik heb geen interesse in je. Dat ik gewoon... Ik zie er volgens norm heel vrouwelijk uit. Voor sommigen vinden ze ook nog dat ik passeer als cisvrouw. En dat zou een compliment moeten zijn. Mij boeit het niet heel erg veel. En dat ik gewoon dan... Hallo.
Oh, sorry.
Heel zwaar praten. Nou...
Oei.
Ja.
Maar het is eigenlijk ook kut, natuurlijk. Dat is dan dus een afknapper is. Het is fijn dat jij hem omdraait naar iets wat voor jou...
Ja, dat vind ik wel heel powerful, dat je dat gewoon omdraait.
Het is eigenlijk meer niet eens van, oh, het is trans. Maar het is meer, kijk, het kan ook gewoon een hele erg checkstem zijn. Ja. Dat is ook weer een ding. Maar
ze heeft gewoon heel veel gerookt op de 18e.
Nee, maar het mooiste stuk eigenlijk eraan is dat of gewoon nee zeggen. Gewoon, ik haal zoveel kracht nu uit mezelf. Omdat ik mezelf heb gevonden en ik me comfortabel voel om bij mezelf, op welke manier dan ook. Wat ook veel moeite heeft gekost en soms nog steeds zal kosten. Maar nu comfortabel genoeg met mezelf, dat ik nu ook gewoon kan zeggen, nee, ik heb er geen zin in. Nee, ik hoef het niet. En
je hoeft die bevestiging van iemand anders heb je niet nodig.
Nee, absoluut. Ja. Nee, echt.
Dat is een heerlijk gevoel ook.
Dat is echt de grootste bevrijding, hoor je
ja,
het ook.
Zeker. Mm-hmm.
Ja.
En hoe zien jullie de ideale wereld voor je? Kijk, het is duidelijk dat we er nog niet zijn. Gaan we wel die kant op?
Ik denk, wat ik net ook al zei, de volgende generatie misschien iets dichterbij.
Ik hoop het.
Dus dan moeten we nog 20 jaar wachten weer.
Oef, ja, of we moeten allemaal nu kinderen krijgen.
We zijn stokken
als niet meer. Was een planning on it, maar... Nee, laat ik het zo zeggen. Ik hoop ook heel erg dat de volgende generatie het beter krijgt.
Mm-hmm.
Maar wat ik eerder al zei, hoe meer zichtbaarheid er komt, hoe meer geweld ook. En dat heeft gewoon te maken met de manier waarop nu er zoveel verdeeldheid is. Er nog zo weinig educatie komt binnen, dat je van kleins af aan al, dat die heteronormativiteit erin zit, dat het alleen maar wordt gesproken in binair geslacht van de basisschool, van kleins af aan al, wanneer iemand,
als je nog in de buik zit.
Waarom zijn gender reveal parties zo'n groot ding nog?
Dat alleen al.
Het is ook zo'n groot ding. En dan gaan we mensen ook nog shamen als je het niet doet.
Ja.
Er zijn zoveel tweestrijden. En
je hebt zeg maar twee kampen gewoon.
Ja.
Niet eens twee. Je hebt enorm veel kampen. Ik bedoel het feit dat
40.000 of
als
zo.
Mensen, ja, precies. Als mensen hun kind genderneutraal opvoeden, dan zijn er ook allemaal meningen tegen.
Ja.
En kijk, iedereen heeft het recht op een eigen mening.
Zeker.
Wat ik gewoon eigenlijk hoop, en dat is mijn ideale wereld, is een wereld waarin iedereen elkaar gewoon met respect behandelt. Mm-hmm. En gewoon tolereert.
Geen judgment.
Ja, laat me gewoon leven. En kijk, ik zeg altijd, je mag me een hoer vinden. Je mag zeggen dat ik er vies uitzie. Je mag me alle scheldwoorden noemen. Maar blijf gewoon met je poot van me af.
Maar toch ook niet, niet dat zeggen.
Nee, nee, ik maak gewoon dan als je het zo nodig hebt.
Ja, vinden.
Maar je kan ook gewoon je mouw houden.
Precies, het is niet zo moeilijk.
Ja, weet je, gewoon lip op elkaar houden. Je stembanden hoeven niet te trillen. Is niet nodig.
God, je stembanden hoeven niet te trillen.
Nee. Ja.
En bij jou, Roenje?
Ik denk een beetje in diezelfde trant. Ik denk als iedereen gewoon lekker op zichzelf focust. Gewoon lekker zich met zichzelf bemoeit. Dan worden heel veel problemen al opgelost.
Ja.
En ik denk inderdaad dat er van jongs af aan al heel veel verandering moet zijn.
Ja.
Gewoon educatie.
Ja. Let's change the world.
Absoluut.
Lieve schattenpartijtjes, ik moet helaas vandoor. Ja. Want... is hij live? Faces to be, booked and busy.
Ja, we zijn veel te laat die studio ingegaan omdat de Speld podcast voor ons zat op te nemen en maar eindeloos zat te lullen. Let's name and shame. Jawel.
Not shaming.
Oké, no shaming.
We houden heel lang aan het lullen over van alles. Klopt, dat
klopt. Maar oké, je moet ons verlaten, dat vinden we heel jammer.
Ja, maar ik heb
we gaan zo verder met Elena Roenje. En jou in ons hart.
Ja.
Ja, nee, ik vond het echt zo fijn. En ik moet echt zeggen, dit is de tweede podcast die ik ooit opneem met iemand. En ik vind het echt een hele fijne space. Jullie creëren echt een hele fijne sfeer.
Oh,
en dat heb ik al wanneer ik naar jullie luister. En nu zit ik nu in de studio, ik dacht, oké, ik ben heel zenuwachtig. Moet je altijd mij heel erg welkom voelen. Echt heel welkom.
Dankjewel.
Voor onze afsluiter, de Damn Honey Yes and No. Nidia, waar werd je boos van?
Nou ja, boos en heel verdrietig. En ik denk ook dat eigenlijk de meeste mensen die dit luisteren en die hier aan tafel zitten ook wel weten wat ik heb uitgekozen. Want we konden er niet omheen. Het is ook eigenlijk heel passend, hoe vervelend ook, bij deze aflevering. Het gaat over transhaat, dus skip vooral eventjes de komende 5 minuten als je daar niet nog meer over wil horen. Ik heb het natuurlijk over de mishandeling van de 14-jarige Frederik in Amstelveen, die over straat liep en een 14-jarige jongen vroeg toen, ben je een jongen of een meisje? Frederik wilde daar geen antwoord op geven en zei, dat maakt toch niet uit? Ik ben wie ik ben en jij mag zijn wie je wilt zijn, wat echt een prachtige zin is. Ja. En daarop volgde dus een afschuwelijke mishandeling. Frederik kwam in het ziekenhuis terecht met een gebroken kaak, tanden en moest ook overnachten in het ziekenhuis. Nou ja, het 14.
Ja, te jong.
En ik kan het zeggen, want dat ook dus zo. Ja, ik weet niet.
Ja, ik vind het ook knap dat er gewoon een comeback kwam.
Dat Frederik iets zei. Ja.
Want ik zou op zo'n moment al gewoon mijn mond dicht houden en doorlopen. En
niet... Hopen dat het voorbij gaat.
Precies. Ja. Dus ik vind het al heel knap dat er gewoon...
Dat er iets gezegd werd. En dat dan nog zoiets moois.
Ja, dat vind ik heel knap.
Ja. Want helemaal niet agressief of iets. Omdat als ik op iets van geweld of agressie reageer, doe ik dat meestal ook met een middelvinger. Of met een soort agressief iets terug.
Ja.
En dat je dan zoiets moois uit je mond krijgt, vind ik
daarom vind ik het vooral heel erg heftig gewoon. Dat ik denk, wauw, hoe kun je zoiets doen?
Ja,
en trouwens wat er ook nog aan Noah is hoe dan nu dus weer mensen dit gebruiken om weer mensen weg te zetten als, noem het maar op, de verschrikkelijke Marokkanen doen dit weer. Of zeg maar die hoek kiezen. Of mensen die nu opeens zeggen, ja, dit kan echt niet. Terwijl ze een week geleden nog een column schreven die uit elkaar barstte van de transhaat.
Ja.
Dat het dan ook nog eens zo wordt ingezet.
Ja.
Dat is gewoon afschuwelijk.
Het is afschuwelijk.
Door naar de yes.
Ja, mijn yes sluit een beetje aan op de no van jou, Nidia. Want buiten de binaire man-vrouw verdeling vallen moet genormaliseerd worden. Deze shit gebeurt omdat mensen anders zijn dan de norm. En dat maakt mensen blijkbaar agressief. Er is een kleine stap in de goede richting gezet. Want wetgeving als je trans bent is best ingewikkeld. Gelukkig werd het ietsje makkelijker deze maand. En ik ga proberen het uit te leggen, maar ik vind het dus best ingewikkeld, want het is dus wetgeving en dat is nooit makkelijk.
Nee.
Dus ik snap er eerst niks van en nu snap ik het een beetje. Maar de rechtbank in Amsterdam heeft een non-binair persoon gelijk gegeven die de geboorteakte met terugwerkende kracht wilde laten aanpassen. Het geslacht van iemand die zich man nog vrouw voelt, mag van de rechtbank Amsterdam vanaf nu officieel als X op de geboorteakte worden gezet. En tot nu toe was dat geen optie, omdat de wet deze mogelijkheid niet biedt. Je kan dus eigenlijk alleen, of je kon hiervoor alleen als binair transpersoon iets gedaan krijgen.
Ja, als het aankwam op je geboorteakte. Toch?
Nou, of nee, ook op je überhaupt. Want er zijn mensen die dus een X hebben in een paspoort. Maar dat is via allerlei mazen in de wet gegaan. Ah, en daar is dus geen wetgeving voor.
En dit is dan de eerste uitspraak en dus ook jurisprudentie?
Jurisprudentie. Dus nu kunnen mensen die een X in hun paspoort willen, heel goed, Nidia, een X in hun paspoort willen, hierop aanspraak maken.
Ja.
Dus het is nu makkelijker geworden. En hiervoor kon je dus alleen maar, als je bijvoorbeeld een M in je paspoort hebt staan en je bent transvrouw en je wilt een V, dan je kan van M naar V of van V naar M. Dat
maar
was het. En niet naar een X.
Ja,
en nu is het dus van, oké, maar dit is niet eerlijk. Mensen die een X willen, die moeten dat ook gewoon kunnen. Dat is dus nu iets wat aangepast is. Het is nog wel dus steeds zo dat het niet kan zonder dat je naar de rechtbank gaat. Het is nog steeds moeilijk. Dus daarom wil ik heel eventjes een petitie pluggen. Namelijk die van Tijn de Jong. Die is eerder te gast bij ons geweest in januari. Ik weet eventjes niet meer welke aflevering. En samen met Yaira van Nielen heeft hij een petitie opgezet. En die petitie heet Het is tijd voor een X. Waarin ze pleiten voor een toegankelijke en betaalbare manier om een X op officiële documenten te krijgen. Dus zonder dat je daarvoor naar de rechter moet en al je geld moet geven. Dus ik zou zeggen, teken die petitie. Ik zet hem in de show notes. Want het is gewoon nodig. Wat maakt het in godsnaam uit of je een M, een V of een X op je officieel. Wat hebben mensen. Nou,
niks. Zoveel gedoe voor zoiets kleins.
Echt waar.
En zoiets belangrijks tegelijkertijd. Zeker, ja. Hè, voor mensen.
En als je het dan hebt over wat zou de wereld beter maken. Het zou dit echt soort fijn dingetjes. Zijn als je identiteit niet zo bepaald wordt door je gender en je geslacht en zo.
Daarom, ik denk ook gewoon meer bescherming voor queer mensen.
Ja.
En toegankelijkheid in het hele rechtssysteem en gewoon de hele maatschappij.
Ja, dat je niet helemaal tennis hoeft te schoppen. En, want de eerste X in iemands paspoort, het duurde 10 jaar voordat hij groen licht kreeg. Ja. 10 jaar. Dat is toch bizar?
Nou, in ieder geval een stap in de goede richting nu.
Precies, dat is het.
Nou ja, het is wel een yes.
Dan zouden we normaal aan het eind van de aflevering zijn, maar hebben we nu een andere afsluiter met een belangrijke boodschap voor iedereen die de briljante, geweldige, fantastische seksuoloog Ellen Laan net zo'n warm hart toedraagt als dat wij dat doen, net zo loved. Zij leerde ons echt alles over de vulva, de clitoris, opkomen voor eigen plezier en meer. Luister vooral naar aflevering 29 over seksueel plezier met haar, want het is echt alles wat je wil.
Mm-hmm.
En vorige week, afgelopen zaterdag, stond er een interview in Volkskrant Magazine met haar, waarin ze niet alleen vertelt over haar werk en haar missie, het bereiken van seksuele gelijkheid en de clitoris de lof en aanbidding geven die ze verdient. Maar ook dat ze heel ernstig ziek is. En nou goed, wij vinden het heel belangrijk dat zij weet dat haar werk en haar alom fantastische zijn heel veel voor ons betekent. Dat ze ons leven oprecht heeft veranderd. En dus gaan we haar post sturen.
Ja, en toen dachten we, we kunnen ons heel goed voorstellen dat er ook luisteraars zijn wiens leven veranderd is door Ellen Laan en wiens leven verbeterd is door Ellen Laan. Dus mocht jij luisteren en denken, oh my god, ik wil Ellen ook laten weten hoeveel zij en haar werk voor me betekent, stuur ons dan post en dan sturen wij het met onze eigen post mee.
Ja, en er hoeft echt helemaal niet een enorme lange brief of zo. Gewoon een kaartje, gewoon iets kleins.
Kaartje, Ellen, I love you, kusjes.
Bijvoorbeeld. Hè, ja. Doe wat je zelf fijn vindt, maar ja, wij zouden het heel fijn vinden als mensen dat doen. Je kunt je Ellen Laan fanmail sturen naar ons. En dan ga ik nu het adres voorlezen. Dus pak pen en papier erbij of je telefoon om een notitie te maken. Want hier kom ik. Damn honey. Volkskrantgebouw Studio 1.60. Wieboudstraat 150. 1091 GR. Gerard Richard. Moet eigenlijk Gera en Renske zijn natuurlijk. Amsterdam. Dus Volkskrantgebouw Studio 160, Wieboudstraat 150, 1091 GR Amsterdam.
Ja, en natuurlijk terug te vinden in de show notes.
Ja.
De uiterste datum waarop we je post willen ontvangen is over precies 2 weken. Dat is zaterdag 14 augustus. Wij maken dan een pakketje van en dan zullen we zorgen dat ze het krijgt. Dus kom maar door.
Ja, met die zangerij. Die lofzangerij.
Lofzangerij, ja. Dit was aflevering 72. Dankjewel Sharmila, die nu met gierende banden in de Uber zit. En dankjewel Arunya, die hier nog tegenover ons zit te stralen.
Thank you for having me. Yes. Ik vond het heel gezellig.
Nou, wij ook.
Wij ook. Daniel van den Poppen, Lucas de Geer, Lisbeth Smit. Bedankt voor de edit, de jingles en de website. Dank jullie wel, poepenbeesies.
En Ballies, wat fijn dat jullie weer intuned om onze zoetgevoelige stemmen te beluisteren.
Mocht je ook met een brandende levensvraag zitten, stuur ons post en doe dat alsjeblieft niet via onze Insta-DM, maar via info@damhoney.nl.
En je zure centen kun je kwijt op petje.af/damhoney. Steun ons met een maandelijkse donatie en dan krijg je toegang tot exclusieve bonus content waarin we je de oren van de kop kletsen.
We hebben helemaal niet gezegd wanneer verschijnt die queer baby dan? Wat is dat dan? Wanneer komt het?
Zo.
Ja, 4 augustus geloof ik.
Heb ik dat niet aan het begin gezegd?
Weet ik veel.
Ik ook niet meer.
Dat is alweer zo lang geleden.
Luister goed. Als je nog er bent. Als je nog niet uitgetuned bent.
En je wil dat boek.
Wat ik me goed voor kan stellen. Want het is enig. Queer baby ligt vanaf 4 augustus in de winkel. Koop het.
Ja, en geef het ook aan die awkward biologie docent.
Ja,
alsjeblieft, dankjewel.
Ja.
Love you.
Love you.
We moeten nog iets met zelfweten zeggen. Zelfweten.
Oh ja. Koop
of
het,
niet.
Of doe maar gewoon.
Ja. Ik raad het wel aan.
Yes.
Ja. Doei.
Doeg.